Mensen, u mag in uw Bijbels wel gaan naar Handelingen. En met name in de inleiding heb ik wat meer teksten. Vandaag wil ik jullie meenemen naar een volgend onderdeel van Paulus, zijn leven. We hebben inderdaad al een paar facetten mogen zien. Paulus de Hebreër en Paulus die gegrepen werd op de weg naar Damascus. En ik heb u ook laten zien dat Paulus niet alleen gegrepen werd, maar zelfs een aantal jaren... Je zou kunnen zeggen in afzondering leeft. Vandaag wil ik met hem eigenlijk verder gaan. En voor degenen die het niet weten, we zijn inderdaad bezig met een inleidende prekenserie voor Efeze. Ik bedoel, we gaan naar Efeze. Dit leidt allemaal naar Efeze. Alle wegen leiden naar Efeze. We komen daar vanzelf. Dit leek mij, het had mij zelf zo gegrepen en ik hoop ook dat het interessant mag zijn en dat het jullie verder mag leiden. Zullen we dan met elkaar onze hoofden buigen, een moment bidden. Vader in de hemel, ik dank u dat wij tot u mogen komen. Wie we zijn, hoe we zijn, of wij kind zijn, jongeling of vader. We hebben het voor onszelf niet eens altijd helder duidelijk voor ogen, Heer. En misschien als we kind zijn, Heer, dan denken we dat we heel veel weten. En dan zijn we enthousiast als jongeling, Heer. Dan zijn we misschien wel eens zo dat we ook wel eens gevaarlijk genoeg zijn, Heer. Om, wat zullen we zeggen, hier een strijd te winnen, maar de oorlog te verliezen. En wie kan van zichzelf zeggen dat wij een vader in geloof zijn, Heer? Als je jong bent, dan wil je graag ouder lijken. Dan wil je groot opdoen. En naarmate je groeit in de kennis van uw woord, Heer, dan lijkt het wel alsof je elke keer terugkomt en zegt, Heer, wie ben ik? Dat ik volwassen in het geloof zou zijn, of mezelf dat aan kan rekenen. Dat we eigenlijk allemaal in verlangen, Heer, naar het kind zijn. Kind zijn heeft zijn voordelen, Heer. Er is een bepaalde onwetendheid. Er is een grote afhankelijkheid. Er is een, ik zou bijna zeggen, een kleinere verantwoordelijkheid. En Heer, de verantwoordelijkheid weegt dan ook wel eens zwaar, zoals we hier zijn. En we hebben allemaal al zoveel van uw woord meegekregen. Dan wordt onze verantwoordelijkheid steeds groter. Dan kwamen de woorden van Hebreeën in mijn gedachten naar voren. Eigenlijk zouden jullie al een vaste voedsel moeten zitten. Maar nog steeds aan de melk is noodzakelijk. Heer, onze gemeente, en ik ben u er dankbaar voor, daar kunnen wij ook het vaste voedsel delen. Heer, u geeft het ons ook. Maar mogen wij daar ook inderdaad wijs mee omgaan. En wetende dat alles wat u geeft ons verantwoordelijk maakt om daarmee aan de slag te gaan. Heer, dat maakt mij ook weer tot een punt dat ik naar u kijk en zeg, Heer, wie ben ik om uw woord te verkondigen? Wie ben ik om hier te mogen staan? Om inderdaad te zeggen van, dit zegt de Heer. Terwijl mijn eigen leven niet eens overeenkomt met wat ik spreek. Dat er grote hiaten zijn in mijn leven, Heer. En het lijkt wel, Heer, hoe verder je groeit... Hoe verder u ons leidt in de kennis van uzelf, de hoogheilige. We hebben het vandaag weer gezongen, heilig, heilig, heilig. Heer, uw heiligheid is zo groot als de oceaan, zo onmetelijk als het universum. En dan kijken we naar onze eigen heiliging, Heer. Wat wij misschien al gegroeid zijn, dan ligt daar maar een druppel heiliging in onze hand. In vergelijking tot die majestueuze, volmaakte heiligheid. Die zelfs transcendente heiligheid, Heer. De overstijgende trap voor uzelf. En Heer, dan zien wij hoe verder wij groeien in de wandel met u. Hoe verder wij ook groeien in een heilige ontevredenheid. Over wat er in ons leven gebeurt. Dingen die wij zeggen. Gedachten die wij hebben. Heer, leer ons ook vanochtend weer u zo te vrezen om voor het kwaad te wijken en u zo lief te hebben om u te gehoorzamen. En die twee componenten samen, Heer, vinden wij in die uitspraak de vreze des Heren. Mag de vreze des Heren in onze harten zijn. dat de gestrengheid van God ons elke keer op ons fundament van ons geloof doet zinderen. En dat de genade van God daartegenover staat. En dat wij ze beiden in ons leven mogen behouden. Dit vraag ik u, Vader. Dat het woord zo gestalte mag krijgen in ons. Als wij de apostel Paulus verder volgen. Apostel naar de heidenen. Mogen wij daarvan leren. Hoe u zijn leven bewerkt en wat u in zijn leven doet. En daar bid ik toe, Heer. In Jezus' naam. Amen. Ik heb vanochtend bij de inleidende tekst die ik ga lezen. Handelingen 26, 15 tot 19. Eigenlijk niet zo heel veel opmerkingen. Ik gebruik het een beetje als een springplank. De preek van vandaag is deel 1, volgende week deel 2. En die heb ik inmiddels ook grotendeels al geschreven. Ze hoorden bij elkaar. Ik had gehoopt dat het in één preek kon. Dus vandaag krijgt u een halve preek. Ik heb gepoogd om het aan elkaar te kunnen plakken of één preek op zichzelf te kunnen laten staan. Dat gaat niet lukken. Dus vandaag is eigenlijk een component van volgende week. Als u volgende week terugkomt, dan heeft u de hele verhaal. Als u hier vandaag niet bent en u kent mensen, dan zou ik zeggen, laat ze even luisteren als het goed opgenomen wordt. Dat ze mee zijn waar we heen gaan volgende week. Ik denk dat het verhelderend werkt. Vandaag is de aanloop. De aanloop naar, je zou kunnen zeggen, waar ik denk dat Paulus de grootste strijd gestreden heeft als apostel naar de heidenen. Maar laten we Handelingen 26 eens lezen, waar Paulus voor koning Agrippa staat. En ik hoop dat u vandaag ook weer nieuwe dingen zal zien. Het is geen diepgaande preek. Het is niet een confronterende preek. Het is een preek waarin u hopelijk meer gaat begrijpen van het leven van Paulus. En ook wetende wat in zijn leven omging, zodat wij ook beter zijn brieven gaan begrijpen. En het totaalplaatje van wat hij geschreven heeft. En Paulus staat hier in Handelingen 26 voor koning Agrippa. Het is een van die getuigenissen die hij geeft over zijn Damascus-ervaring, waar de Heer hem bij de kraag greep en doet wedergeboren worden. En dit is zijn verhaal. En ik maak het even heel kort, omdat ik het als inleiding gebruik. En ik zeide, wie zijt gij, Heer? En hij maakt hier dus inderdaad zo even een moment dat hij inderdaad zegt tegen koning Agrippa, ik werd gegrepen door de Heer sprak mij aan. En ik vroeg dus heel eenvoudig, wie zijt gij, Heer? En de Heer zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. En dit zijn Paulus zijn eigen woorden, die hij hier citeert, vers 16. Maar richt u op, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan dat gij mij gezien hebt en dat ik u verschijnen zal. U verkiezende uit dit volk en de heidenen waarheen ik u zend, om hun de ogen te openen tot bekering, uit de duisternis tot het licht en van de macht van Satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in mij. Daarom, koning Agrippa, sta ik hier. Ja? En ben ik dit hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. Tot zover. En waarom lees ik dit stukje? Omdat Paulus hier eigenlijk ook aanhaalt wat de Heer verteld heeft aan hem. Lucas gaf in hoofdstuk 9 de algemene verhaal. Paulus spreekt hier over de specifieke woorden. En hierin staat de moeilijkste taak die Paulus ooit gekregen heeft. Een taak van ongekende proportie, zoals wij zullen gaan zien. Een missie met een onmetelijke omvang die Paulus zelf niet eens doorgrondde en wij waarschijnlijk niet eens. Een bevel die ontzettend zwaar was. En er zijn verschillende facetten van Paulus' leven die daarvoor nodig waren. Paulus werd, en dat noemde hij hier ook, ik werd uitverkoren om naar de heidenen gestuurd te worden. Daarom heb ik de preek genoemd, apostel naar de heidenen. We hebben gezien dat Paulus dat niet in één keer gereed was. Hij werd gegrepen in Damascus als een arrogante einzelganger. Een eenling die alles maar zelf deed. Die op de troon van zijn eigen leven zat. Totaal geen godsvrucht had. Alleen maar kennis van Gods woord. Het meest gevaarlijke projectiel ooit gelanceerd in het universum zou ik bijna zeggen. Toegerust met Gods woord. Vanuit het Oude Testament en totaal verkeerd gebruikt. Maar de Heer greep. En Paulus was wettisch als ik weet niet wat. Hij was gedrenkt in honderden regels om zijn leven enigszins piëteit bij te geven. Oftewel een schijnheiligheid, vroomheid aan de buitenkant, een kleed van vroomheid over hem heen getrokken als het ware. 2 keer per week vastte hij, 3 dagen, 3 keer per dag in gebed, 3 keer per dag naar de tempel. Paulus zal het ongetwijfeld allemaal gedaan hebben. Hoe Paulus leefde was een starre, strakke, je zou zelfs kunnen zeggen onwrikbare gehoorzaamheid aan de wet van God. Want daar was God mee gediend. Dat waren zijn gedachten. De Heer greep hem en bekeerde Paulus. De man vol passie en vuur was niet in 1 keer gereed. Dat heb ik u laten zien de vorige keer. Hij was niet in 1 keer klaar. Het is niet de man die gegrepen wordt en in 1 keer in een missie gezonden wordt. De grootste missie van zijn leven. 10 jaar lang of 8 tot 10 jaar lang is hij van de kaart van Handelingen. En je ziet dat de Heer inderdaad in zijn hart werkte dat de arrogantie en de trots, de zelfverzekerdheid en ook de zelfgenoegzaamheid van Paulus moest veranderen. En dat zullen we vandaag ook zien, want we gaan verder en we zien dat het veranderd is. De Heer regisseert zo alle omstandigheden van zijn leven om hem toe te rusten voor die onmetelijke taak. Daar schrijft hij zelf over in Romeinen hoofdstuk 15, vers 16. Ja, eigenlijk vers 16. Maar Paulus inderdaad ook zegt wat zijn taak precies is. En hij schrijft naar een brief naar de mensen in Rome toen hij ze nog nooit bezocht had. Maar hij schrijft dit, om een dienaar van Christus Jezus voor de heidenen te zijn. In de dienst, in de heilige dienst van het evangelie Gods. Ik ben een dienaar van Christus Jezus voor de heidenen, zegt hij. Efeze hoofdstuk 3 vers 8, waar we ooit nog eens gaan komen. Mij verreweg de geringste van alle heiligen, zegt Paulus daar in Efeze 3, is deze genade te beurt gevallen om aan de heidenen de onnaspeurbare rijkdom van Christus te verkondigen. Ik ga u laten zien dat Paulus veel kennis had, maar geen matuur persoon was. Bijbelkennis en maturiteit gaan nooit altijd, zijn geen parallellen van elkaar, laat ik het zo zeggen. Daar kun je niet zeggen van, daar staat een is-teken tussen. Iemand die veel kennis heeft van Gods woord is niet per definitie een vader. Als we dan de termen van vanochtend mogen gebruiken. Bij Paulus was dat ook zo. De Heer begon een geweldig werk in Paulus. En als we Handelingen daarop naslaan, dan zien we vanaf, je zou kunnen zeggen, 15 hoofdstukken van heel Handelingen, van de 28 zijn gewijd aan Paulus en zijn reizen. En dan gauw hebben wij de gedachte, Paulus zijn grootste werk was dat reizen. Lucas omschrijft er 3, er zijn er waarschijnlijk, hij heeft nog wat verdere wegen bewandeld die niet beschreven staan in Handelingen, naar wij weten en waar hij zelf ook later zegt. Hij heeft naar schattingen, dat is een ruwe schatting, 12.000 kilometer afgelegd in de 3 reizen. Ik zal u ook nog eens een keer wat laten zien misschien, als de tijd dat toelaat, hoe lang die geduurd hebben. En eigenlijk geeft Lucas in die 15 hoofdstukken 25 jaar van Paulus' leven weer. 25 jaar. Van Handelingen 9 tot en met Handelingen 28. Zien wij eigenlijk een zendeling die altijd op reis is. Op reis, op reis, op reis. In 2 Korinthe hoofdstuk 11, vers 26 en 27 spreekt hij daar ook over. En die tekst hebben we wel vaker gelezen, maar toch wil ik het nog een keer lezen. En dan hebben wij de indruk, dit is zijn grootste en moeilijkste taak. Altijd onderweg, altijd op weg om de heidenen het evangelie te bereiken. En dat zegt hij in 2 Korinthe 11, 26. Telkens op reis. In gevaar door rivieren, in gevaar door rovers. In gevaar door volksgenoten, dat zijn zijn Joodse vrienden. Alleen die stonden niet aan zijn kant. In gevaar door heiden, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee. Ja, in gevaar voor onder de valse broeders, in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid. En hierom schrijft hij als het ware zijn reizen, wat hij allemaal meegemaakt heeft. En koud was het. Ga maar eens door de hoge gebergten heen van Turkije en je weet het, daar is het niet bepaald warm. En dat lijkt zijn grootste opdracht. Het evangelie brengen, en zo zien we dat ook Paulus over de stoffige wegen, door Klein-Azië, door Turkije hedendaags en Griekenland. Paulus op de stoffige wegen in de intense hitte, dat is wat wij denken dat zijn moeilijkste taak is. Het evangelie brengen daar waar het nooit verkondigd is. Wel, ik denk dat Paulus een grotere taak gehad heeft dan dat. Ik denk niet dat dat Paulus zijn grootste taak was. Ik denk niet dat dat Paulus zijn grootste bevel of moeilijkste bevel was die hij ooit gekregen had. Hij heeft een bevel gekregen waarvan ik denk dat hij de moeite en de strijd oversteeg van het reizen. En dat is namelijk deze. Paulus had de moeite en het lef om de heidenen het evangelie te brengen buiten de synagoge om. En wat ik daarmee bedoel is eigenlijk heel eenvoudig dit. Zijn grootste werk was om de Joden te overtuigen dat het evangelie voor de heidenen vrij is van werken van de wet van Mozes. Zet ik er dan even achteraan. Hè? En dat wil ik u laten zien vanuit Handelingen. En naarmate ik meer aan het lezen was, toen ik in de gedachte over Paulus. Paulus is de man die bereisd is. Dat was zijn grote opdracht. Maar dat was niet zijn grootste opdracht als apostel van de heidenen. Daar lag niet de grootste strijd. Handelingen hoofdstuk 2. En als we dat in gedachten houden, maar lezen we dat nog eens een keer door, dan lezen we er ook heel duidelijk dat iedereen, Petrus en de zijnen, waar de Heilige Geest op uitgestort was, hoorde spreken, ieder in zijn eigen taal. Want dat is al, je zou kunnen zeggen, het begin dat het evangelie voor de wereld is. Voor alle stammen, talen, volken en natiën. Maar ga nu eens mee naar hoofdstuk 21 van Handelingen. Want in het beginjaren, en u mag het rustig opzoeken, in de beginjaren werden vooral de Joden benaderd met het evangelie. De Joden benaderden de Joden. In Jeruzalem was hoofdzakelijk, zeker in de beginjaren, een Joods aangelegenheid. Weten we nog, als je begint in Handelingen hoofdstuk 2 en er werden 3000 zielen toegevoegd, dat was allemaal de kerk van Jeruzalem. De moederkerk zouden we kunnen zeggen. En dan spreek ik niet over de moederkerk in Rome, maar wel met het idee van het was de eerste kerk. Het was het fundament waar alles uit begon. Het was de basis waar alles vanuit vertrok. Het was de plaats waar de apostelen waren. Het waren niet alleen de Joden die er waren, maar ook Jodengenoten. Lezen we wel eens in onze Bijbel, hè? Jodengenoten. Dat was ook zo in Handelingen hoofdstuk 2. Wie kwamen daar? Wel, die Ethiopische kameling. Maar dat was al een vereerder van God. Die kwam terug. Ja. De Jodengenoten, sommigen waren hoogstwaarschijnlijk waren de meeste besneden. Er waren dus heidenen die zich tot het Joodse geloof bekeerd hadden. En de mannen daarvan natuurlijk, die waren besneden, hoogstwaarschijnlijk. Waarom? De kerk was helemaal Joods. De discussie was daar altijd, ben je Jood of ben je niet Jood? De kerk in Jeruzalem was hoofdzakelijk Joods. En laten we eens gewoon Handelingen 21 eens lezen. En dit is het eind van Paulus' derde reis, in het jaar 58 naar we aannemen. Dan zitten wij globaal ruim 20 jaar na Pinksteren. 20 jaar na Pinksteren. En dit staat er. Paulus is aan het eind van zijn derde zendingsreis. De volgende dag ging Paulus met ons Jacobus bezoeken. En dat daar ontstaat is dat Lucas erbij was, hè, als schrijver. Ja. Dus Paulus gaat met Lucas en die bij hem waren naar de oudsten van Jeruzalem. En Jacobus, dat was de leider. En toen hij hen begroet had, verhaalde hij in bijzonder wat God onder de heidenen door zijn dienst had verricht. Oftewel, hij geeft verslag in de kerk van Jeruzalem bij de oudste, Jacobus is daar de leider van. En dan vertelt hij wat hij onder de heidenen gedaan heeft. Er is groot gejuich, zij loofden God toen ze dit hoorden. Geweldig. En zeiden tot hem. Dus nu krijg je het verslag van de kerk in Jeruzalem. Gij ziet, broeders, hoeveel duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden. Oftewel, Jacobus, laat ik maar even aannemen dat Jacobus is, die hier spreekt, omdat hij apart genoemd werd. Die inderdaad zegt tegen Paulus, kijk eens Paulus wat hier gebeurd is. Er zijn onder ons heel veel Joden tot bekering gekomen. Maar wat staat erachter? En allen zijn zij ijveraars. Van de wet. Hij was nog steeds een Joodse kerk. Met Joodse gebruiken. Met Joodse tradities. En nu heeft men hun van u verteld dat gij alle Joden onder de heidenen afval van Mozes leert. Paulus, dit is het gerucht hier. Dat gaande is dat jij de mensen vertelt dat ze zich niet aan de wet van Mozes moeten houden. Zo gaat hij dus verder om te zeggen van wel, we hebben hier vier mensen die hebben een belofte gedaan en betaal voor hun en laat zien dat jij de wet van Mozes niet aan de kant zet, nu je hier bent. Ja? Wat staat er zelfs nog achter in vers 21? Dat zij hun kinderen niet behoeven te besnijden, nog naar de gebruiken te leven. Dit is een perfecte opsomming wat Paulus geleerd heeft. Dan zal ik u eerlijk zeggen, dit is zijn grootste strijd geweest. Hier, in mijn optiek, ligt hier de allergrootste strijd voor de apostel Paulus naar de heidenen. Om te laten zien en ervoor te werken dat de heidenen vrij zijn van de Joodse gebruiken. Dat de heidenen, als het ware de heidense kerk, niet een, of de christelijke kerk, laat ik het maar zo noemen, en die term gaan we straks nog een keer zien, niet een onderdeel is van het jodendom, maar een apart geheel. De grootste strijd die Paulus geleverd heeft, is om de kerk van Jezus Christus geen onderdeel van het judaïsme te maken. Het evangelie van de heidenen, waarin de heidenen vrij staan van het jodendom. Zie, heel eenvoudig gezegd, de gedachte leefde nog heel sterk in die tijd. En in het leven van Paulus, waar hij altijd voor gestreden heeft, een heiden moet eerst Jood worden voordat hij christen kan worden. Dat is de volgorde waar Paulus tegen gestreden heeft. En waar in mijn optiek zijn grootste, zijn allergrootste strijd lag. Laten we beginnen. Vandaag gaan we beginnen met connectie gemaakt, commissie gezonden en volgende week hoop ik met u te spreken conflict in Antiochië en congres in Jeruzalem. Die vier punten, daar kunnen we zien wat daar allemaal als het ware in gaat borrelen en bruisen als Paulus daar als apostel voor de heidenen dat punt moet verdedigen. En vandaag is het een inleiding en dan zult u ook proeven van, amai, dit borrelt. Hier gaat iets broeien en daar broeit iets. En er komt een conflict in Antiochië die er niet om ligt. En als laatste een congres om alles recht te zetten. Maar ik zou bijna zeggen, het evangelie mee staat of stond of viel op dat moment. Maar laten we eens beginnen met een connectie gemaakt. Handelingen 11, 19 tot en met 26. En aangezien ik dit niet gelezen heb, wil ik u even meenemen. Ik pak het er zelf ook even bij, want Handelingen hoofdstuk 9 hebben wij gelezen. Weten we dat nog? Waar Paulus inderdaad tot en met 31 beschreven wordt en waar hij uiteindelijk naar Tarsus gestuurd wordt. Om daar het evangelie te brengen, zouden we denken. Heeft hij ook gedaan, maar dat was zijn training. In de kerk in Judea stond er nou zo mooi in Judea, Galilea en Samaria had vrede. Ze werden opgebouwd en wandelden in de vrezen des Heer. En Paulus verdwijnt van het toneel. Maar hij komt terug in hoofdstuk 11. En dat sluit er naadloos op aan. Dus het binnenste kun je bijna eruit halen. Dat is wel van belang. Maar dat gaat niet over Paulus, dat gaat over Petrus. En dan gaan we lezen vanaf 11:19. Want daar komt Paulus weer in beeld. En Barnabas. De twee mannen die later ook samen optrekken, maar die ook hiervoor in hoofdstuk 9 gemeld worden. Zij dan, die verstrooid werden door de verdrukking welke in verband met Stefanus plaatsvond, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, zonder tot iemand het woord te spreken dan alleen tot de Joden. Doch er waren onder hen enige Cyprische en Cyreense mannen die te Antiochië gekomen ook tot de Grieken spraken en hen de Heere Jezus predikten. En de hand des Heeren was met hen. En een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Heere. En het bericht daarvan kwam de gemeente van Jeruzalem ter oren en zij vaardigden Barnabas af naar Antiochië. Toen deze aankwam en de genade God zag, hij verheugde hij zich en wekte allen op om naar het voornemen van hun hart de Heere trouw te blijven. Want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest en van geloof. En een brede schare werd de Heere toegevoegd en hij vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië en het geschiedde dat zij een jaar vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen voor het eerst Antiochië christenen genoemd werden. Dat is een fascinerend moment in de geschiedenis. En het begint als het ware met een kleine introductie en je ziet ook dat als het ware Lucas de grote lijnen aangeeft. En dan maakt hij een sprong van, wel er is hier een verstrooiing van de mensen die bij de vervolging van Stefanus uit Jeruzalem gevlucht zijn. En ze zijn vertrokken, broeders en zusters in de Heer met alles wat ze mogelijk hadden, die zijn erop uitgetrokken. We moeten hier weg, Jeruzalem was onveilig gemaakt door Paulus en ze vertrokken. En de bevolking die bleef nazinderen voor een gedeelte. Ze bleven niet in Jeruzalem, ze trokken ver weg. Fenicië ligt langs de kust van Israël. Waar je Tarsus en Sidon, ja, voor degene die Marcus nog enigszins de kaart in hun hoofd hadden. En van daaruit gingen ze ook op de boot naar Antiochië. Ze gingen zelfs naar Cyprus, bedoel ik, het eiland wat daarnaast ligt. Het grootste eiland, net onder Turkije. En ze gingen zelfs zo ver als Antiochië. Dus dat ligt behoorlijk hoog, net in de bocht als het ware. En wat zien we dan? Dat deze mensen, dat staat er zo duidelijk bij, in vers 19, zij spraken over Christus, maar zonder tot iemand het woord te spreken dan alleen de Joden. En Lucas geeft dit met specifieke reden aan, dat het alleen maar Joden zijn die tot Joden spreken. Ze komen uit Jeruzalem, Joden of Jodengenoten, en die spreken alleen maar tot de Joden. Maar daar komt een enorme omkeer. In vers 20. En dat is waar je zou kunnen zeggen, de omkeer van het boek komt. Ja, de inleiding is bij Petrus al gegeven, die stukken daartussen, tussen 9 en 11. Maar hier komt een omkeer in het hele boek van Handelingen. Doch er waren onder hen enige Cyprische en Cyreense mannen, die te Antiochië gekomen, ook tot de Grieken spraken en hun de Heer Jezus predikten. Dit is opzienbarend in Antiochië, wat hier gebeurt. Voor het eerst horen wij dat op grote schaal het evangelie verkondigd wordt aan Grieken, aan heidenen, aan niet-Joden. Ah ja, in het stukje daarvoor, wat lazen we dat Petrus naar Cornelius ging, die Italiaanse hoofdman. Die God vereerde staat er al bij. Ja? Of van die, zoals straks ik al zei, die man uit Ethiopië, die eunuch. Die daar kwam en inderdaad aan Filippus vroeg van over wie spreekt hij toen hij daar aan het lezen was. En hij zei over wie spreekt de Bijbel hier of het woord van God hier. En uitgaande daarvan predikte Filippus hem Christus. Maar het waren als het ware druppeltjes. Het was nog niet een gebruik geworden. Het had zelfs enorme discussie opgeleverd. Want aan Petrus werd op een gegeven moment ook gevraagd van... Vertel eens, wat is daar gebeurd bij Cornelius? Daar komen we waarschijnlijk de volgende keer of deze keer nog aan toe, maar dat zullen we ook nog behandelen. Maar hier komt een omkeer. In Antiochië is de eerste keer dat Lucas beschrijft dat het evangelie van Jezus Christus grootschalig naar de heidenen gaat. Door Cyprische en Cyreense mannen. Het evangelie was waarschijnlijk verkondigd. En dat waren Grieken, dat waren zuivere Grieken, die hadden weinig met het Joodse te maken. Die gaan dus onder de heidenen evangeliseren. En wat staat er dan zo mooi? En u ziet al, ik loop gewoon door de tekst heen om als het ware in te kleuren wat er staat. En de hand des Heeren was met hen. 21. De Heer gebruikt die Cyprische en die Cyreense mannen als instrumenten in zijn hand. En het evangelie floreert. Er komen een groot aantal tot geloof en bekeren zich tot de Heer. Een kolossale omkeer in Antiochië die nog niet eerder gebeurd is in het boek Handelingen. Vergeet niet dat wij meer dan 10 jaar na Handelingen hoofdstuk 2 zitten hier. Hè? Meer dan 10 jaar. Maar de moederkerk in Jeruzalem krijgt hiervan te horen. En ik bedoel dat in een positieve zin, want vanuit Jeruzalem was het de plaats waar alles vanuit vertrok. Alle evangelisatie en alles wat er ook in de wereld gebeurde aan het verkondigen van het evangelie, startte in Jeruzalem. Samaria, de discipelen of de apostelen gingen daarheen. Filip, die moest verslag afbrengen. Alles werd opgevolgd vanuit Jeruzalem. Elk nieuw initiatief... Dat nauwlettend opgevolgd. En wat zien we dat? Dat zien we in vers 21 of 22. Waar las ik het nu? Vers 22. En het bericht daarvan kwam de gemeente van Jeruzalem ter oren. Nou, een paar honderd kilometer zijn ze van elkaar verwijderd. Ik dacht een kilometer of 400 zal het wel zijn. Maar ze krijgen toch berichten van. Jeruzalem krijgt te weten, de kerk in Jeruzalem krijgt te horen. Er is een grootschalige evangelisatieactie als het ware... Verkondiging aan de heidenen in Antiochië. Wel, de Joodse kerk in Jeruzalem wil toezicht houden. Maar wie kunnen ze beter sturen? Barnabas. Waar was hij ook alweer geboren? Weten we het nog? Handelingen 4:36. Handelingen 4:36 in Leviet uit Cyprus. Wel, als er Cyprische mannen in Antiochië zijn die het evangelie verkondigen, dan hebben wij hier een eilandgenoot, een man die inderdaad door hetzelfde hout gesneden is, ook nog eens een Jood, ook nog eens wederom geboren, een man van aanzien en een kaliber. Hem sturen wij. Hij was de aangewezen man. En dan vers 23, wat lezen we daar ook zo mooi. Daar aangekomen, de hele reis van Barnabas krijgen we niets van te horen. Barnabas komt aan en wat ziet hij daar? Toen Barnabas aankwam en de genade Gods zag. Maar dit zegt wat over zijn inzicht in het werk van de Here. Dit is een man met geestelijke ogen. Dit is een man die uitgezonden wordt en begrijpt waar het om gaat. Dit is een man die gezonden wordt, maar ook begrijpt wat het evangelie is. Want wat staat er zo mooi achter? En hij verheugde zich. Ja, hij verheugde zich. Dat de genade Gods naar de heidenen gegaan was, voor het eerst grootschalig. En hij wekte allen op om naar het voornemen van hun hart de Here trouw te blijven. Mooie uitspraak, is het niet? Naar het voornemen van hun hart. Niet naar de wet van Mozes. Niet naar de geboden van. Niet naar de reinigingsrituelen en de procedures zoals de Joden dat gedaan hadden. Hij overtuigde hun niet dat ze besneden moesten worden. Maar hij zegt in jullie voornemen. En een voornemen is een overtuiging vanuit hun hart om de Heer getrouw te blijven. Reken maar dat die man invloed had, want kijk eens wat er achteraan staat. Hij was een goed man. Weet u dat de enige omschrijving is van de mensen in handelingen die zo omschreven worden, goed man? Als er staat dat een man goed was, dan was het een goede man. Maar waarom was hij goed? Hij was vol van de Heilige Geest en van geloof. Deze man had een enorme invloed in de gemeente wat betreft geestelijk leven. De gemeente begon te groeien en te floreren. Wat staat er achter? Een brede schare werd aan de Here toegevoegd. Dit was de man die als het ware de bemoediger heette die ook. Hè? Die mensen aanmoedigde om de Here te wandelen. Die niet een vermaner was, maar een aansporer. Die geliefd was door iedereen. Overal waar je het leest is Barnabas geliefd. Later in zijn reizen krijgt hij wel problemen. Maar het was een man die geliefd was. Hij bemoedigde de gelovigen aan om de Heer met hun hart trouw te blijven. En de kerk van Antiochië groeide. En dat waren vooral heidenen die tot geloof kwamen. De kerk groeide als het ware explosief. De heidenen namen de overhand. En dat was voor het eerst dat er in een gemeente, in een kerk was, waar heidenen de overhand hadden. En wij lezen dat heel eenvoudig zo door, maar voor Barnabas was dit een moment waar hij terugging naar, wacht eens, er is een man die daarvoor geroepen was. Paulus. Ik heb een helper nodig. Barnabas was een zeer begaafd man, maar hier had hij hulp nodig van iemand die Grieks sprekend was, die door God daarvoor apart gezet was. En Paulus had geen idee van het werk wat er in Antiochië gebeurde, waar Barnabas hem voor kwam halen, want wat staat er zo mooi, vers 25, en hij, dat is Barnabas, vertrok naar Tarsus. Dat was het laatste dat hij wist van Paulus. Paulus was naar Tarsus gegaan, een jaar of 8-9 eerder. Het lijkt erop dat ze geen contact tussentijds gehad hebben. En waarom? Om Saulus te zoeken. En dat woord zoeken daar is dat hij ernstig moest zoeken naar Saulus. Dat hij bij wijze van spreken de stad doorkruist heeft om Saulus te vinden. Waar is Paulus? Kennen jullie hem? Dat die ene die zoveel stokslagen gehad heeft? Ja, die. En wat? Heeft die stokslagen gehad? Oh ja, het zal hem wel zijn. Ik ken hem nog van vroeger, van de jaren stillekens, toen hem net bekeerd was. Hij had nogal een vurig karakter. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. Dit zegt niet alleen iets over Barnabas, dit zegt ook over wie Paulus inmiddels geworden is. Hij laat zich gezeggen. Hij is niet meer de leider onder de leiders. Hij is niet meer de man die altijd maar vooraan staat, zelfgenoegzaam. Hij heeft inmiddels al een stuk, wat zullen we zeggen, volwassenheid gekregen. En dat zien we ook in het volgende vers, vers 26. En het geschiedde dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden. Hoe, dat hebben we van Paulus niet eerder gelezen, dat hij lang in de gemeente kon zijn. Paulus is gerijpt. En hij mag hier onder de vleugels van Barnabas meehelpen. En Paulus die zou mogelijk gedacht hebben, dit is het werk wat de Heer voor mij heeft. Dit is Antiochië. Kijk eens, dit hebben we nog niet eerder gezien. Een kerk vol met heidenen. Dit is geweld. Dit is mijn missie. Dit is waar ik apostel voor ben. Ze werden gastvrij ontvangen, vers 26, in een brede schare en leerden een brede schare. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen werden genoemd. Een jaar mochten ze daar zijn. Twee oude vrienden die elkaar gevonden hebben en zijn krachten bundelen. Een subliem team zou ik zeggen, een dream team. Een scherpe theoloog met een briljante intellect. En een man vol compassie en zorg. Dat is een dream team. En wat staat er dan zo mooi? Ze dienen er een jaar. Gerijpt, gegroeid, wijzer, afhankelijk. Paulus kan samenwerken. En hij is daar zelfs de tweede persoon. Hij is de tweede persoon. Paulus staat achter en onder Barnabas in principe. De volgorde van de namen geeft dat ook aan. Er staat een mooie zin bij, hè? Het laatste stukje van 26. En dat de discipelen het eerste Antiochië christenen genoemd werden. Voor het eerst. En waar komt dat vandaan? Wij vinden dat een mooie term. Kijk, ze werden daar voor het eerst christen genoemd en zo worden wij genoemd. Het kwam voort uit het feit dat de kerk Joods was. Voorheen. En dat hier voor het eerst een kerk was, een gemeente die hoofdzakelijk niet Joods was. Die inderdaad heiden waren, heidenen die zich bekeerd hadden tot Jezus Christus. Hoe noemen we die? Voorheen was het je zou kunnen zeggen, het christendom continu een tak van het Joodse geloof. Het was een tak van het Jodendom, waar je Farizeeërs onder had zitten. En waar je Sadduceeërs onder had zitten. Zo had je daar ook Messiaans beleidende Joden onder zitten. Om het zomaar even ruwweg te noemen. Krijgen hier in Antiochië voor het eerst de christenen een naam opgeplakt. Je zou bijna kunnen zeggen, door andere heidenen. Dat zijn christenen, dat zijn de volgelingen van Jezus Christus. Hoe moesten ze anders aanduiden? En het is een markant punt. En waarom? Hier ligt een definitieve breuk met wat de kerk tot nu toe geweest is. Joods, Joodse wortels, met meeste Joden erin. En hier is voor het eerst een definitieve breuk met dat Jodendom waar ze uitkwamen. Hier beleiden de heidenen als het ware hun eigen weg. En dit is een, ik zou bijna zeggen, een heel belangrijk punt in de kerkgeschiedenis. En vanaf dit moment begint Antiochië in het boek Handelingen een hele centrale rol te spelen. Veel centraler als Jeruzalem. Want alle reizen die Paulus ging volgen en die hij inderdaad ondernam, vertrok hij elke keer uit Antiochië. En hij kwam elke keer terug in Antiochië. En hij legde verslag af in Antiochië. Hij werd ondersteund vanuit Antiochië. Antiochië was de spil waar het evangelie de wereld inging. Waar de heidenen het evangelie kregen te horen. Als je leest over Antiochië, dan zou ik bijna zeggen in toepassing voordat we naar ons volgende punt gaan. Ik zou bijna wensen dat wij een Antiochië waren. Een kerk die inderdaad zegt, wij zijn erop uit om heidenen te winnen voor het evangelie. Wij sturen zendelingen uit en zoveel mogelijk als we kunnen ondersteunen wij ze. En als we verder lezen, dan is het ook in Antiochië, waar Paulus dus inderdaad aan de ene kant, en dat is misschien wel leuk om bij te voegen, Als we verder lezen, vanaf vers 26 ben ik gestopt, maar als je verder leest, dan laten we dat even doen. Misschien wel even grappig. Er kwamen in die dagen kwamen profeten van Jeruzalem en Antiochië. Er was dus onderling contact. En een van hen, Agabus, die we later nog een keer tegenkomen, stond op en gaf door de geest te kennen dat er een grote hongersnood zou komen over het gehele rijk. Die dan ook de discipelen, die is dan ook gekomen, onder Claudius. Ja? En de discipelen besloten dat zij elk naar hun draagkracht iets zouden zenden, of iets zenden zou tot ondersteuning van de broeders die in Judea woonden. En dat deden ze ook. Wie zonden ze daarvoor? Paulus en Barnabas. Barnabas en Paulus, dat is de volgorde. De volgorde van de naam, dan zie je ook wie de leiderschap heeft. Maar om de eenheid nog eens te benaderen, wat doen ze? Paulus en Barnabas, of Barnabas en Paulus, hebben een collecte gehouden en brengen dat naar Jeruzalem. Dat is de beste manier om te laten weten waar je hart ligt, is het niet? Laat iemand zijn checkboek zien en we weten waar zijn hart ligt. Antiochië, bijzondere gemeente. En als je dat zo leest, hoe spil het is in de wereldevangelisatie, dan zou ik bijna zeggen, Heer, maak ons tot een Antiochië, ook al zijn we klein. Maar wij zijn heidenen. We hebben het geloof van de Heer gekregen. En mogen wij ons dupliceren. Maar laten we eens gaan kijken naar de commissie die gezonden is. En ik maak daar inderdaad mee een sprong. Want ga nu maar eens mee naar hoofdstuk 12, vers 24. En ik sluit eigenlijk dat stukje wat daartussen zit, is weer een apart stuk over Petrus, dat sla ik gewoon even over. En dan zie je dat Lucas echt wel lijn heeft in zijn verhaal over Paulus. Want wat lezen we in hoofdstuk 12, vers 24 en 25? En het woord des Heren wies en breidde zich uit. Barnabas, nu en Saulus, keerden terug uit Jeruzalem naar hun liefdedienst te hebben volbracht, de naam Johannes, bijgenaamd Marcus mede. Ze hebben het geld gebracht. Ze zijn even in Jeruzalem geweest, mogelijk in Jeruzalem geweest, of dat ze het voor die tijd hebben afgeleverd, daar zijn nog hele discussies over, maakt op zich niet zoveel uit. Ze hebben de collecte, laat ik het zo zeggen, gebracht in Jeruzalem. Ze zijn, hebben het daar af kunnen leveren en ze nemen iemand mee, genaamd Johannes. Dat is de Marcus van het evangelie, Marcus, de schrijver van het boek. En dan Handelingen 13, vers 1. En ik ga hier, dit stuk lees ik niet helemaal zo in één keer, zoals ik straks deed. Ik ga systematisch door de tekst wat heen, zodat u het inderdaad wat kunt volgen. Wat er nu gaat volgen. Nu waren er te Antiochië in de gemeente al daar profeten, leraar, namelijk Barnabas, Simeon, genaamd Niger, Lucius van Cyrene, Manaen, de zoogbroeder van Herodes, de viervorst, en Saulus. Dit waren de profeten, leraren die eigenlijk onderwijs gaven in de gemeente in Antiochië. En terwijl zij vasten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest, zondert mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en legden hun de handen op en lieten hen gaan. Paulus en Barnabas worden aangewezen door de Heilige Geest om te vertrekken. Twee kanonnen. Er blijft nog genoeg achter hoor. Die andere profeten en dat waren mannen van kaliber. De gemeente was daar echt niet, werd aan zijn lot overgelaten. En de Heilige Geest wijst hen aan. Hoe dat gebeurd is, omschrijft Lucas niet, is voor hem niet van toepassing. Het was duidelijk voor iedereen. Dit zijn de twee mannen die moeten gaan. Dit is wat de Heilige Geest ons duidelijk maakt. Misschien wel door dezelfde profeet Agabus, die daar ook misschien weer was. En zo gaan ze door. Vers 4. Deze dan, door de Heilige Geest uitgezonden, trokken naar Seleucië en voeren vandaan naar Cyprus. Ze gaan dus met z'n tweeën naar Cyprus. Dat is ook wat te begrijpen. Barnabas kwam er vandaan. Barnabas is de leider. Het was Barnabas en Saulus werd apart gezet. Saulus is inmiddels zo ver gegroeid. Die kan met onder de leiderschap van Barnabas verder groeien. En ze gaan naar Cyprus. Mijn thuis. Zegt Barnabas en ik zou er wel eens graag heen gaan. En ze gaan te vers 5 is dat. En te Salamis. Ja, gekomen verkondigen ze daar het woord van de God in. De synagogen. Van de Joden. Ze hadden ook Johannes tot helper. Beide mannen komen aan in Cyprus. Voor Barnabas bekend terrein. Mogelijk zelfs dat hij daar wel gewoond zou kunnen hebben. Synagoge, mooi vertrekpunt. Is het niet? En dat is ook niet vreemd. Ze hadden gelijke basis. Ze wisten waarover ze spraken. Ze konden inderdaad beginnen met God de Schepper. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De Messias die beloofd werd in het Oude Testament. Ze kenden de schriften. Het was een fantastische vertrekbasis. En ze zochten contact met Joden. Mogelijk zelfs Joden genoten. Maar dat bleef niet zo. Want lees maar eens verder. En hier zien we ook dat Paulus een omkeer gaat maken waar hij later de grootste strijd voor heeft moeten leveren. En daarom neem ik u ook mee om het gewoon geschiedkundig eens te zien. En naar het gehele eiland doortrokken te zijn tot Paphos. En dat is het eiland, als je mag even kijken. Als we Cyprus hebben, dan gingen ze de onderkant langs naar Paphos. Zuid, west. Ik was even oost aan denken. Zuidwest van Cyprus. Daar is Paphos. En het lijkt dat ze de onderkant langs gegaan zijn. Toen troffen ze daar een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus. Een valse profeet, dit zegt genoeg over die man. Hij hield zich op bij de landvoogd Sergius Paulus. Een afgevaardigde van het Romeinse Rijk, die daar dus inderdaad gewoon het beheer moet hebben over het gebied. Maar die Sergius Paulus was een verstandig man. Deze begeerde het woord van God, of het woord Gods, te horen en liet Barnabas en Saulus tot zich roepen. Dit is andersom. Paulus Barnabas en Paulus die gaan niet naar de synagoge, ze worden bij hem geroepen. Niet in een synagoge. Niet op Joodse terrein. Maar bij de landvoogd zelf. Verzacht. Maar Elimas, de tovenaar, want zo werd zijn naam vertaald, verzette zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken. Oftewel de landvoogd, die trouwens al een hele mooie naam heeft voor Paulus, ja. Sergius Paulus. Ja. Die tovenaar, die wil die landvoogd daarvan weerhouden. De landvoogd begeert het. Die wil graag het woord van God horen. En dat begeren, dat is een rijk woord. In die zin dat hij daar verlangen naar heeft. Je voelt dat als het ware, als wij theologisch gaan benaderen, dan zeggen wij, de Heer is in zijn hart aan het werk en trekt hem naar zichzelf toe. Die profeet wil dat verhinderen. En dan vers 9, ik sluif een vers over. Oh nee, toch niet. We hebben 8 ook gelezen. Doch Saulus, anders gezegd Paulus, vervuld van de Heilige Geest, zag hem scherp aan en zeide, wat is een boodschap die je niet graag hoort, hè? Zoon van de duivel, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien? En nu, zegt Paulus verder tegen hem, zie de hand des Heren keert zich tegen u, gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. En terstond viel op hem donkerheid en duisternis rondtastende, zocht hij iemand om hen bij de hand te leiden. En toen de landvoogd zag wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof, zeer getroffen door de leer des Heren. De landvoogd komt tot bekering door wat hij ziet en door de overtuiging van Gods woord die ermee gepaard gaat. En dit is voor het eerst dat buiten de synagoge, waar wij kunnen zien, het evangelie verkondigd werd aan heidenen. En ik wil niet zeggen dat het de allereerste keer is, want dat is niet waar. Filippus had het al gedaan aan de Kamerling. Maar dit is een markant punt in Paulus' zijn leven, want er komt een tendens. Hij ging rechtstreeks naar de heidenen. Rechtstreeks naar de heidenen. Niet via de synagogen naar de heidenen. Ja, dat deed hij later en dat zullen we nog lezen. Doet hij nog vaak genoeg, maar hij gaat hier rechtstreeks naar de heidenen. Buiten de traditie om. Vers 13. Paulus en die met hem waren. Vers 13. Valt jullie wat op? Paulus en die met hem waren. Paulus heeft leiderschap gekregen. Letterlijk betekent dat en die met hem waren en die rondom hem stonden. Hij in het midden. Na dit voorval is hij de leider geworden. De namen staan tegen vanaf dit moment ook elke keer andersom. Paulus en Barnabas. Ja, hoofdstuk 15 bij Jeruzalem. En dat zullen we aan het eind nog zien volgende week. Als daar het congres in Jeruzalem is. Dan staat Barnabas nog op de voorgrond. Logisch ook. Want het was heel tactisch om Barnabas daar te laten spreken bij al die Joden. Hij was Jood. Hij was uitgezonden. Hij was geliefd in Jeruzalem. Paulus iets minder. Maar Paulus en die met hem waren, vers 13, voeren van Paphos. En kwamen te Pergië in Pamphylië. Ze reizen dus als het ware naar Turkije. Ze stappen op de boot bij Cyprus en ze gaan naar Turkije. Perge in Pamphylië. Je zou kunnen zeggen een kustplaats met een grote rivier in het midden. En daar ligt het langs. En wat gebeurt daar? Een van de meest verdrietige momenten in het leven van Marcus. Johannes, genaamd ook Marcus, hebben we net gelezen, scheidde zich van hen af en keerde weder naar Jeruzalem. En iedereen vraagt zich af, waarom? Waarom ging Marcus nu terug? Waarom keert hij hier weg? Ik kan eerlijk zeggen, ik weet het niet zeker. Er zijn van allerlei theorieën over. Maar als ik de tekst goed begrijp en waar Paulus heen gaat en hoe het nu verlopen is, was niet helemaal wat Marcus ervan verwachtte. Want hoe zou wat Paulus nu gedaan heeft, rechtstreeks naar die Joden, rechtstreeks naar die landvoogd, en hoogstwaarschijnlijk in Pergië, dat ze dus inderdaad, dat ze onderling ook gesproken hadden, hoe denk je verder te gaan? Op dezelfde wijze. Wij gaan het evangelie rechtstreeks bij de heidenen brengen. Wow. En je hoort Marcus al ratelen, een jonge man, een jongeling. Ja, want dat was die hier ook nog. Wat zou Jeruzalem daar wel niet van denken? Als we dan terugkomen, wat zou er van mijn positie nog overblijven of mijn plaats? Ik voel het als een heel natuurlijk iets. Dat Marcus hier niet mee is met Paulus en Barnabas om het evangelie rechtstreeks naar de heidenen te brengen. De heidenen krijgen een eigen kerk. Directe benadering. Zo gaat Paulus ook, als het ware, begint hij dus. Dit is, je zou kunnen zeggen, zijn eerste zendingsreis die uitgezonden wordt. Zo gaan ze ook verder. Ze gaan van synagoge naar synagoge. En ik bespaar u dat hele gedeelte, maar laat ik hoofdstuk 14, vers 1 tot 7 nog eventjes met u doorlopen. En dan nog wat stukken in hoofdstuk 14. Want daar geeft hij eigenlijk een korte opsomming van wat er gaat gebeuren en hoe hij het gaat doen. Hij begint wel bij de synagoge, maar daarna gaat hij rechtstreeks naar de heidenen. Hoofdstuk 14, vers 1. En het geschiedde evenzo in Iconium, dat zij in de synagoge de Joden gingen en zo spraken, en dat er een grote menigte, zowel Joden als Grieken, tot geloof kwam. Maar de Joden, die hun geen gehoor gaven, prikkelden en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. En hier zien wij het eerste moment, ook in Paulus zijn leven, naar voren komen waar hij later heel hard voor moet strijden. De Joden hebben er niks op tegen dat hij Christus verkondigt in die zin in de synagoge. Maar dat hij dat doet door de heidenen inderdaad ook vrij te stellen van alle Joodse gebruiken. En dat prikkelt de Joden die niet tot wedergeboorte zijn gekomen. We lazen het net nog in Handelingen 21. In het jaar 58, aan het eind van zijn derde reis, waar Paulus terugkomt in Jeruzalem en waar je nog gewoon hoort en dat de kerk van Jeruzalem Joods is en dat ze nog steeds ijveraars van de wet zijn. Ze zijn Messias belijdende Joden. En er is daar een strijd tussen Joodse Messias belijdend of Messias belijdende Joden. Wat staat nu eerst? Is het de Messias die eerst staat in hun leven of het Joods zijn eerst in hun leven? En dat is het begin van de strijd waar Paulus dus inderdaad tegenaan loopt. En hier zie je dat als het ware Paulus verkondigt, en dat lezen we als je verder leest, ze hoefden niet besmeden te worden. Ze hoefden niet de voedselwet, en dat waren de twee punten hè, waar Paulus op stond. Ze hoeven niet besneden te worden en ze hoeven niet de voedselwetten te houden. En dat waren juist de punten waar Joden niet zonder konden. Het was een doorn in hun oog en dat was niet te verteren. Kijk maar eens vers 3. Ze verkeerden dan daar geruime tijd, vrijmoedig sprekende, in vertrouwen op de Heer. Hier kan Paulus in ieder geval al langer blijven dan voorheen. Hij zoekt niet de directe confrontatie meer met zijn Joodse collega's wat hij eerder gedaan heeft. Hier is een bepaalde rijpheid. Vertrouwende op de Heer die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade en tekenen en wonderen door de handen deed geschieden. Oftewel de wonderen bevestigden dat de boodschap van God dit is juist. Dat het evangelie direct naar de heidenen mag gaan. En dat het bevestigd door wonderen en tekenen. Daarom lees je in 2 Korinthe hoofdstuk 12, 12 ook, dat wonderen en tekenen behoren tot een ware apostel. Vers 4. Hoofdstuk 14, handelingen. Maar er stond verdeeldheid onder het volk in de stad. Sommigen waren voor de Joden, anderen voor de apostelen. En er kwam een oploop, of toen er een oploop kwam, zowel van heidenen als van Joden met hun oversten, de synagogeleiders, om hen te mishandelen en te stenigen. De stenen werden aangedragen, dit keer gaat Paulus er niet tegen in, hij vlucht. Ze namen zij, de toestand overziende, hebbende de wijk naar de steden van Lycaonie, Lystra, Derbe en omgevingen, verkondigde daar lange tijd het evangelie. Zo maken ze als het ware een halve cirkel, ik zal hem voor u zo tekenen, een halve cirkel zoals die gegaan is van de plaats waar ze aankwamen. En ze maken een halve cirkel, ze gaan wel een keer naar beneden en hij gaat ook weer terug. Hij gaat weer terug. Ze keren terug. Vers 21 van hetzelfde hoofdstuk. En de twee zendelingen keerden terug, gaan van stad naar stad terug en stelden een oudste aan. De eerste keer hebben ze dus het evangelie verkondigd en er waren plaatsen bij waar geen synagoge was. Ze hebben daar een volledig heidense gemeente weten te installeren en neer te zetten. In het onderkant als het ware van Turkije. En ze komen, vers 25, sla even wat over, en ze spraken een woord te Pergië, waar ze destijds aangekomen waren, en trokken naar Attalia, wat precies aan de andere kant van de rivier ligt. Pergië ligt aan de ene kant van de rivier, kan ik beter zo doen, en Attalia aan de andere kant, en ze gingen naar de andere kant om daar ook nog het evangelie te verkondigen, alvorens weer terug te gaan naar Antiochië, want dat staat er. En vandaar voeren zij naar Antiochië, waar zij aan de genade gods waren opgedragen voor het werk dat zij volbracht hadden. Daar waren ze apart gezet en ze komen daar terug. Ze komen terug in Antiochië. De gemeente die hen gezonden heeft. En wat gaan ze daar doen? Vers 27. En daar aangekomen riepen ze de gemeente bijeen en gaven verslag van al wat God met hen gedaan had. En dat hij ook voor de heidenen een deur van het geloof had geopend. En ze vertoefden daar geruime tijd met de discipelen. Dat is interessant. Ze komen terug, ze brengen verslag wat de Heer gedaan heeft, wat bevestigd is door de wonderen en het tekenen, dat het weg is van de Heer. Het evangelie direct naar de heidenen centraal, buiten de Joodse tradities om, buiten de Joodse wet om. Terwijl voor de Joden was dat een kolossaal iets, hè. We hoeven het nu nog maar te zien bij de Joden, wat zijn ze? Zij zijn het uitverkoren volk. Zij hebben de wet van God gekregen. Zij hebben het woord van God gekregen. Uit hun kwamen de meeste profeten vandaan. De Messias is Jood. Het hele Oude Testament is Joods. Alle apostelen waren zelfs Jood. En voor de gemiddelde Jood in de kerk was dit een aanslag. Een ondermijning van wat ze altijd beleden hadden en wat ze geloofden. Het evangelie buiten de Joodse gebruiken en tradities om, de heidenen centraal in het verlossingswerk van de Heer, los van al wat Joods is. Ik hoop dat u ziet dat dit een enorm markant punt is. En u begrijpt ook wel als ik dit zo laat zien dat de gelijke lengte die ik nu nog geschreven heb er niet meer bij inpast. Maar dat de gemeente in Antiochië een unieke gemeente is geweest. En dat Paulus en Barnabas daar geweldig werk hebben gedaan, ook bij het stichten van de eerste gemeenten, waar ze oudsten hebben aangesteld op hun terugreis, dat is vrij snel. Maar daarin zie je dat Paulus en Barnabas ook geen leiderschap wouden houden. Een absolute autoriteit, ook al waren ze door Antiochië uitgezonden, zelfstandige, individuele gemeentes, geleid door oudsten op die plaats. Zonder Joodse tradities. De verlossing rechtstreeks naar de heidenen. Antiochië zal ongetwijfeld begonnen zijn vanuit de synagoge. En dat ze hun samenkomsten in de synagoge hadden, maar naarmate er meer heidenen kwamen en ze christenen genoemd werden, zullen het hoogstwaarschijnlijk overgegaan zijn naar huisgemeenten. Misschien een eigen locatie hebben gehad waar ze samenkwamen, want het was een grote gemeente. En daardoor kreeg de kerk in Antiochië een hele eigen identiteit, een eigen gemeenschap. los van de Joodse tradities. En ze vertoefden daar lange tijd van de welverdiende rust van hun reis. Maar lang blijft het niet rustig. Zullen we even lezen waar het heen gaat? Vers 15, hoofdstuk 15. Dat sluit naadloos op elkaar aan. Dit is het eind van Paulus' eerste reis terug in Antiochië. Rust, maar toch niet. Hoofdstuk 15, vers 1 en 2. En sommigen uit Judea gekomen, leerden de broeders, indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. Eerst Jood worden en pas dan kun je christen worden. En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas, Paulus zijn naam staat eerst. Hij is de leider geworden. En er kwam geen gering verzet, oftewel er kwam een zwaar verzet van hun. En tegenspraak tegen hen opstond. Dus in de hele kerk van Antiochië waar rust was, komen nu de Joodse Judaïsten binnen. Om te zeggen van wat Paulus vertelde is niet waar. De wet van Mozes heeft nog een plaats en die is noodzakelijk. Paulus en Barnabas, dit is in Antiochië. Hier praat ik al over het conflict in Antiochië waar we volgende week wat heen gaan. De rust was zeer kort en de gesprekken waren zeer hevig. Het blijft geen rustig moment. Wel, wat hebben we hiervan kunnen leren? Dit was eigenlijk een inleiding, dat proef je al wel, hè? Want de climax moet nog komen. De climax moet nog komen, maar je ziet dat door het boek Handelingen heen Paulus direct naar de heidenen gaat. En wat kunnen we hem daar dankbaar voor zijn? Ik zal u zeggen, als ik terugkijk, en daarom noem ik ook de grootste opdracht die Paulus had als apostel voor de heidenen, was niet om het evangelie naar de heidenen te brengen, maar de wijze waarop hij het evangelie bracht, los van elke synagoge. Dat was zijn grootste strijd. Daar heeft hij de meeste moeite mee gehad. Daar heeft hij de grootste hoeveelheid energie in moeten stoppen. Dat was zijn allermoeilijkste opdracht. En dat zullen we volgende keer nog verder gaan zien, want op een gegeven moment staat hij nagenoeg alleen. Wel, laten we dankbaar zijn dat een man als Paulus gestreden heeft om het evangelie van genade, ook werkelijk genade, alleen te laten zijn. En de strijd, die was er. En voor een ieder die de Heer Jezus kent, wat we vanochtend ook weer mochten zingen, het is genade en gebeden, heb ik het ook gehoord, dat de genade werkelijk ook vrij was. Want dat was hetgeen wat Paulus verkondigde. En daar mogen we hem voor eren. Dank u wel, Vader. Voor een man als Paulus. En vandaag was het min of meer een inleiding, Heer, waar het inderdaad naar de climax gaat, waar de strijd om gaat. En Heer, we hebben aan het eind als het ware even al mogen proeven wat er heen gaat, waar het heen gaat, dat er weer mensen kwamen. Een onrust in de gemeente van Antiochië brachten. En Paulus en Barnabas moesten alle zeilen bijzetten om staande te blijven. En Heer, daarmee zien wij ook dat u Paulus geroepen had om niet alleen het evangelie te verkondigen aan de heidenen, maar ook het evangelie naar de heidenen te verdedigen op de wijze waarop hij dat gebracht heeft. En daar lag zijn grootste taak als apostel voor de heidenen. Het verdedigen van dat evangelie. Los van de Joodse gebruiken. Los van de synagogen. En zo zijn wij feitelijk, Heer, gemeentes als Antiochië. Wij zijn heidenen. Gered door genade alleen, ingelijfd in het lichaam van Christus, eens en voor altijd gekocht en betaald. En hier mogen we dan ook het boek Handelingen zo lezen. En mogen dan ook de apostel Paulus hier daar ook in menselijke zin voor eren, Heer. Dat hij zo heldhaftig was om staande te blijven. En dat hij daar zoveel gestreden heeft. En we lazen net in Antiochië al dat hij hevige strijd had. Heer, dank u wel voor deze grote man. En we weten dat hij volledig uit genade geleefd heeft. En dat het uw goedheid aan hem gegeven is dat hij dit mocht verkondigen, Heer. Maar het blijft een man met unieke capaciteiten en unieke kwaliteiten die u gebruikt heeft als een instrument om het evangelie bij ons te brengen. En daar willen wij u voor danken. In Jezus' naam. Amen.